Thank you. Thank you. Is mijn visje aan doen? Ja, ik weet, hij heeft. Zit het zo goed? Visje zit goed? Ja? Ah, ik weet het niet. Lucas 24, vers 13. Amen. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs. Ik zeg het weer verkeerd, hè. Emmaüs? Leen, corrigeert me. Is goed? Emmaüs heet en 60 stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. En terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hun, waar loopt u toch over te praten? En daarop bleven ze somber gestemd staan. En een van hen, die Cleopas heette, antwoordde, bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hen, wat dan? En ze antwoordden, wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en daad, in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen het ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan, zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet. En toen zei hij tegen hen, Jezus dus, hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? En daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond en hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren en Jezus deed alsof hij verder wilde reizen, maar ze drongen er sterk aan. Vers 32. Daarop zeiden ze tegen elkaar, brandde ons hart niet, toen hij onderweg met ons sprak, en de schriften voor ons ontsloot. Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen die tegen hen zeiden, de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en is aan Simon verschenen. En de twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Amen. Laten we even bidden. Vader, we danken u, Heren. Mogen u vandaag de schriften, Heren, aan ons ontsluiten, Heren. Mogen u vandaag, Heren, datgene dat gesloten is voor ons, Heren, vandaag ontsluiten, Heer, zodat we kunnen zien, Heren, zodat we die openbaring kunnen krijgen van de Heren, halleluja, opgenomen in glorie. En hier zegt amen. Halleluja. Zalig Pasen. Ga je vandaag weer veel horen? Het is weer zover. We zijn weer een jaar verder. Het jaar is toch voorbij gevlogen. Weet je nog vorig jaar met Pasen? Toen zaten we achter de Zoom. Toen zaten we achter de computer de dienst te volgen. En nu is het weer al een jaar verder. En Pasen is hier weer. Weer een jaar voorbij. Weer een dag dat we de opstanding, amen, van de Heer uit de dood kunnen vieren. En het is niet zomaar iets dat ooit is gebeurd. Het heeft nog steeds zijn effect op ons vandaag, want het is door de opstanding dat we eeuwig leven kunnen ontvangen en dat we hebben gekregen voor zij die geloven in Jezus Christus. Amen. Het is door de opstanding dat we hoop hebben op meer dan alleen wat dit leven heeft te bieden. Amen. Het is door de opstanding dat het ons bewijs geeft dat Jezus zijn woord waarheid is. Als Jezus niet was opgestaan uit de dood, ja, dan was hij een van de vele Messiassen, een van de vele profeten van die tijd, een van die vele mensen die zeiden dat ze hem moesten komen volgen, dat zij de waarheid hadden, dat zij de weg waren. Maar Jezus heeft getoond dat zijn woord de waarheid is, door werkelijk uit de dood op te staan. Amen. We hebben de juiste passage gelezen van dat zich afspeelde in wat we noemen de Passieweek. En de Passieweek is van zondag op zondag, vanaf de blijde intrede met de Palmzondag tot de heropstanding. Hè. En het was ondertussen al zondag en Jezus was gekruisigd, hij was begraven en opgestaan. Maar het nieuws drong nog niet helemaal door tot zijn leerlingen. Eigenlijk dringt het nieuws nog niet door tot zoveel mensen vandaag. Amen. Ze horen het wel, ze lezen er wel over en waarschijnlijk gaan ze het vandaag nog eens horen op het nieuws, als het nieuws daar nog bericht over doet. De voorbije jaren is dat allemaal al wat afgezwakt. Weet je nog vroeger dat daar zo'n extra topic was in het nieuws, dat ze bericht deden, en dan voornamelijk over de mensen in Latijns-Amerika die hun eigen laten kruisen op deze dag, hè. Alleen dat was dan op vrijdag, hè. En dan maken ze daar een topic van, en af en toe kwam er dan ook nog eens een film, hè, over Jezus, maar dat is allemaal vandaag, dat zie je bekend niet meer, hè. Dus, spijtig genoeg, maar zij die het nog horen vandaag, het dringt niet door wat de opstanding. Een dag van hoop, hè? Wat voor hoop? Wat is die dag van hoop waarover de wereld het dan heeft, hè? Vandaag vieren de christenen, en dan zie je meestal zo'n groot beeld van de katholieken in Rome, waar dat, de paus dan staat op zijn troon, hè? Zalig Pasen in 100 talen doet. En dat is dan de dag van hoop. Maar het kan alleen hoop voor u zijn als je daadwerkelijk Jezus hebt ontvangen als de hoop op glorie. Amen? Halleluja. Als Jezus niet je redder is, dan is dit niet een feestdag voor jou. Dan krijg je geen paasmaandag eigenlijk. Als Jezus niet je persoonlijke redder is, als je hem niet hebt gemaakt tot je hoop op glorie, amen, dan is dit maar een van de zoveelste dagen in het jaar. Maar wat er toen gebeurde in die week, was een week van verschillende emoties. Enkele dagen voor zijn kruisiging reed hij triomfantelijk Jeruzalem binnen op een ezel. Amen. Weet je nog, op Palmzondag? Ik denk dat we juist nog iemand binnen hebben. God zegen, kom binnen. Amen. Is het Meli? Is het Meli? Ik zie het niet goed. Ja. Amen. Is het Johanna? Ah, oké. Helemaal. Welkom. Ik heb hem niet gezien. Van ver. Amen. Halleluja. Die week was een week van verschillende emoties. Op zondag heb je dan de Palmzondag. Enkele dagen voor zijn kruisiging komt hij triomfantelijk Jeruzalem binnengereden op een ezel. Een vervulling van verschillende oud-testamentische schriften. Met als doel, die doel van die dag was om zichzelf voor te stellen als de Messias, als de redder, als de koning. Hij die het koninkrijk terug ging herstellen in al zijn pracht en in al zijn glorie. Maar de mensen hadden toch moeten weten dat het geen koninkrijk ging zijn dat zij in gedachten hadden. Een letterlijk koninkrijk, een letterlijke bevrijding van de Romeinse kracht en de Romeinse macht en heerschappij. Want Jezus kwam binnen niet op een oorlogspaard, maar op een ezel. Hij kwam binnen op een ezel naar de profetie van Zacharia. En hij deed dit eigenlijk als een beetje een symboliek, want in 160 voor Christus, dus 160 jaar, wel bijna 200 jaar voordat Jezus kwam binnengereden op de ezel, kwam de Maccabeeën. Maccabeus was een man die de Grieken had buiten gejaagd en uiteindelijk terug de controle had overgenomen over Israël. Het was een heel mooie periode van voorspoed voor Israël, want Israël was in die tijd eindelijk vanaf van de Grieken. En dus Maccabeus, je kwam op een oorlogspaard binnen. En de mensen zaten toen ook buiten met palmtakken te zweven en ook allemaal Hosanna, Hosanna te roepen, want ze waren blij. Eindelijk, vanaf van die Grieken, eindelijk terug Israëliet aan de macht in Jeruzalem. En hij kwam binnen en hij reinigde de tempel van al de Griekse afgoderijen en al die dingen dat ze daar verkeerd hadden gedaan. En dus ze herinnerden het verhaal van de Maccabeeën toen naar Jezus kwam. Daarmee dat ze ook die palmtakken bovenhielden, want ze dachten, oh, Hosanna, Hosanna, de koning, de zoon van David. Dit is de zoon van David, want ondertussen, de Romeinen waren ondertussen teruggekomen. Dus hun koninkrijk van voorspoed en vrijheid en weg van slavernij was er nog steeds niet gekomen. Maar hier kwam dan die Jezus. Zou hij dan toch die Messias zijn? Zou hij die nieuwe Maccabeus zijn, die de Romeinen gaat buitenjagen? Nee, Jezus kwam niet op een oorlogspaard. Om met het zwaard grote kuis te brengen in de tempel. Hij kwam op een ezel. Een lastdier. Een symbool van nederigheid. Om ook de tempel te zuiveren. Om de tempel te zuiveren van het fariseese markt dat ze daar hadden opgesteld. Om de tempel, de letterlijke tempel, te vervangen door een spirituele tempel. Zodat al degenen die in hem zouden geloven, allemaal onderdeel zouden worden van Gods heilige tempel, het lichaam van Christus. Amen. Dat kwam hij doen. Maar de mensen zagen het niet. De mensen konden het niet bevatten, ze waren blind. Ze hadden een eigen programma, ze hadden een eigen gedachte. Amen. En de mensen waren toen hij kwam in extase en de religieuze groeperingen. Zij keken vol met jaloezie en afgunst. Hoe kan deze nederige, onopgeleide zoon van een timmerman al die grote accolades en lofprijs krijgen? Dat kan niet. Dus hij moest weg, hij moest uit de weg geruimd worden. En een paar dagen later inderdaad stond hetzelfde volk dat er eerst met palmtakken stond te zwaaien. Stond nu te zeggen, kruisig hem, weg met hem. Aangevuurd door de leugens en afgunst van de fariseers. Amen. Het volk had een gedacht, ze hadden een bevrijder verwacht. Ze hadden iemand verwacht die letterlijk op de troon zou zitten en regeren over Israël en het zou herstellen. Maar het volk had door nadien dat het toch niet zo gaat gebeuren. Jezus, wat voor een man was dit? Hij kon zichzelf niet eens verdedigen, terwijl ze hem gevangen hadden genomen. Hij deed zelfs niets terug. Jezus, wat is dat onze leider? Gaat hij Israël bevrijden? Hij zegt zelfs niks terug tegen Pilatus. Hij geeft zelfs geen weerwoord. Hij probeert zichzelf nog niet eens vrij te krijgen. Amen. Hij heeft zichzelf niet eens bevrijd wanneer hij aan het kruis hong. En ze zei, als jij de zoon van God bent, allee, kom er dan af, als God met u is. Je hebt toch altijd gezegd dat God met u is. Je hebt mirakels gedaan. Je hebt Lazarus uit de dood doen opgaan, maar je kunt uzelf niet eens van het kruis doen afgaan. Is dit onze Messias? Nee, dat is hem niet. Het is er weer zoveel, een van de zoveel in het rijtje, hè, die denken dat ze Messias zijn. Dus snap je, die week van emoties. Je moet jezelf zo proberen. In de schoenen van die mensen daar te zetten. In de schoenen van de discipelen. Van de leerlingen. Die ook die emoties oppakken van het volk. Zij ook hadden vraagtekens. Zij hadden ook gevoelens die omsloegen. Daar hangen Jezus dood aan het kruis. Op de plaats van Golgotha. De skul. De schedel. En zijn trouwe volgelingen hadden hem allemaal verlaten. Buiten Johannes en een paar vrouwen. En de vreugde die ze voorheen hadden gehad, hè, toen als ze Lazarus hadden zien opstaan een week daarvoor, en toen als ze samen met Jezus, amen, en met de ezel binnenliep, oh, de vreugde was omgeslagen. In verstomming, in ontgoocheling, in verdriet. Ze hadden vertrouwen geplaatst in Jezus. Jezus, de nieuwe koning die Israël terug uit het economische slop ging halen, die ging regeren in de plaats van die heidenen, die vieze Romeinen. Want dat zeiden die twee leerlingen op weg naar Emmaus. Hè? Wij dachten dat hij Israël ging bevrijden. Maar het is niet zo. Dus ja, nu gaan we maar terug. Gaan we maar terug naar van waar we kwamen. We hebben alles achtergelaten om hem te volgen. Dan gaan we maar terug naar hetgeen dat we hebben achtergelaten. Jezus was dood. Jezus was dood en het was een depressieve vrijdag, een depressieve zaterdag en een depressieve zondag en nog veel depressieve dagen. Maar Jezus had nogthans voorspeld. Hij had nogthans gezegd dat dit ging gebeuren. Het is heel opvallend. 3 passages in Lucas. Nee. Ik vind het altijd heel interessant om mezelf proberen te plaatsen in de schoenen van degenen die toen aanwezig waren. Ik vind het altijd heel interessant om te weten hoe zouden zij daarmee omgaan. En als je dat ook interessant vindt, trouwens een mededeling. Ik heb de links geplaatst in de groupchat. De Rots Brussel hebben heel tof afleveringen gedaan, 4 afleveringen, die zo een beetje het verhaal rond de opstanding zo aan nabootsen met interviews. Een heel mooi format. Iemand toevallig al op geklikt? Moet je zeker eens doen. Zijn heel, heel goed acteert alleen dat ze hebben in Brussel. Het is een origineel format. Ja. Dat is heel interessant. En er is ook een nieuw seizoen uit van The Chosen. The Chosen, je weet wel, die zevendelige serie over het eerste deel van Jezus, die heel mooi weergeeft de achtergrond van die tijd, hoe dat mensen denken, ook tussen de regels door van de Bijbel, wat er zou kunnen gebeurd zijn. Hè, want er is natuurlijk heel veel wat is niet opgeschreven, maar er zijn dingen gebeurd, hè, die een producer en een regisseur dan moet opvullen. En ik moet zeggen, dit is een van de meest geestesgevulde en geestesgeleide projecten ooit. Die man, die regisseur, die doet alles in gebed. Dat project is ontstaan in gebed. Amen. En toen dat seizoen 1 erop zat, wisten ze niet goed wat doen. Moeten we verder gaan, want er kwam geen geld binnen. En dan hebben ze toch doorheen gebed. Hebben ze allerlei dingen, reclame opgestart. En ze hebben het geld bijeengeraapt om seizoen 2 te beginnen. Desondanks dat er veel deuren werden gesloten. En met corona, niet evident om een studio te vinden om op te nemen. Het is allemaal gelukt. En vandaag, deze avond, kan je aflevering 1 van seizoen 2 bekijken. En ik vind het altijd heel interessant om gewoon mezelf in te beelden. Hoe zou het daar kunnen zijn? Natuurlijk, we hebben maar één bron en dat is onze Bijbel. Amen. En daar moeten we onze informatie uithalen. En we moeten natuurlijk zien dat het waarheidsgetrouw blijft. Dus we zullen even kijken wat Jezus zei. Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerling bij hem waren, stelde hij hun de vraag. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie zeggen ze dat ik ben? En ze antwoorden, Johannes de Doper. Maar anderen zeggen Elia. En weer anderen beweren dat een van de oude profeten is opgestaan. Allemaal theorieën. En zei tegen hen, en wie ben ik volgens jullie? En Petrus antwoordde, de door God gezonde Messias. Hoe Petrus? Dat is juist antwoord. Hij beval hun op strenge toon dat tegen niemand te zeggen. Vers 22, hij zei, de mensenzoon zal veel moeten lijden en door de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden worden verworpen en gedood. Maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt. Jezus zegt, veel lijden. De oudste hoge priesters gaan mij doden, maar de derde dag zal ik worden opgewekt. Lucas 9, dat is niet de enige passage. Even later zegt hij dat weer. Allen waren met stomheid geslagen vanwege de grootheid van God. Jezus heeft juist een mirakel gedaan. Terwijl iedereen nog onder de indruk was van zijn daden, zei Jezus tegen zijn leerlingen, onthoud wat ik tegen jullie zeg. Onthoud het. Ze hebben precies niet goed gedaan. Niemand heeft het opgeschreven. Amen. Marianne, jij zou het hebben opgeschreven, hè? Voilà, zeg, jij zit kleed met dingen. Onthoud. Onthoud wat ik tegen jullie zeg. De mensenzoon zal aan de mensen uitgeleverd worden. Maar ze bespreken deze uitspraak niet. Ze begrepen deze uitspraak niet. De betekenis bleef voor hem verborgen en ze durfden hem niet naar de zin van die uitspraak te vragen. Dus Petrus had juist, u bent de Messias, maar ze hadden een gedacht van de Messias. Ze hadden een bepaald concept van wat hij kwam doen. En Jezus zegt, ja, je hebt gelijk, ik ben de Messias. Maar de mensenzoon, wat een andere titel is van de Messias, hè, die titel kunnen we terugvinden in Daniel. In Daniel is een profetie inderdaad dat de mensenzoon zal opgenomen worden in glorie. En dat hij komt op de wolken en dat hij gezeten is aan de rechterhand. Amen. Van God Almachtig. Maar er is nog een passage, Lucas 18. Hij zegt het nog eens. Hij nam de 12 apart, dus hij zegt het niet tegen Jan en allemaal, hij zegt het tegen de 12. En zei tegen hem, we zijn nu op weg naar Jeruzalem. En alles wat door de profeten is geschreven, zal men de mensenzoon laten ondergaan. Hij zegt het weer, dit was trouwens een paar weken. Dit was het, hè. Dat ging naar de laatste week. Hè. Vlak voor dat, het is niet een jaar van tevoren. Hè. Dat had nog een excuus geweest, jongen, jezus. Dat is 2 jaar geleden dat je hebt gezegd, dat gaat me niet meer onthouden. Het is vlak ervoor. Want hij zal worden uitgeleverd aan de heidenen en worden bespot en mishandeld en bespuwd. En nadat hij is gegeeseld, dat is nog een detail dat hij bijgeeft, wat de Romeinen ook hebben gedaan, zal hij worden gedood, maar op de derde dag zal hij opstaan. De leerlingen begrepen er niets van. De betekenis van Jezus' woorden bleef voor hen verborgen en ze konden maar niet bevatten wat hij had gezegd. En daar is mijn titel van vandaag. O Heer, ontsluit vandaag, Heer, uw schrift. Openbaar uw schrift. Laat het niet verborgen zijn voor ons, Heer. Want de betekenis bleef voor hen verborgen. Waarom? Omdat er ongeloof was. Er was onbegrip en er was een verkeerd concept van Gods plan. Zij hadden een verkeerde gedachte. een verkeerd doel van wat Gods doel zou kunnen zijn. Daarom zeg ik tegen u, laat uw plannen niet het plan van God in de weg staan. Amen. Laat niet uw gedachten de gedachten van God in de weg doen staan. Want als je zo gefocust bent op wat jij denkt dat je wilt of dat je moet hebben of dat het zo en zo moet gaan, dan ga je zelfs Jezus niet meer zien staan, moest hij naast u komen te staan. Amen. Zoals die leerlingen op weg naar Emmaus die zo teleurgesteld waren. Ze waren helemaal vergeten van op de derde dag. Nochtans is het de derde dag. Ja, het is een derde dag. En wat heeft hij gezegd dat een derde dag ging gebeuren? Ja, opstaan. Maar ja, we hebben daar een paar vrouwen. De graf was... Ja, nee, nog altijd niet. Nee, de neuro valt nog niet, omdat zij gedacht hebben. Nochtans dachten wij dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar het was op een andere manier dat God in gedachten had. Zou het niet heel droevig zijn, moesten wij met diezelfde visie, met diezelfde sluier, met diezelfde blinddoek op ons hoofd, moest de kerk zijn eigen plannen, zijn eigen denkbeelden erop nahouden in plaats van zich op dezelfde lijn te stellen met Gods plan? Zou dat niet heel droevig zijn dat de kerk die eigenlijk Gods plan moet uitvoeren, moet proclameren, moet declareren, dat niet doet, maar hun eigen denkbeeld, hun eigen gedachten liever zou nastreven? Amen. Hoeveel christenen zijn er al wel niet valse beloftes wijsgemaakt op basis van verkeerde bijbelse concepten? Wel, het is geen bijbels concept dan, hè? Het is een verkeerd concept. Het is onbijbels, het is niet volgens Gods woord. Amen. Hoeveel christenen hebben wel niet een belofte gekregen, een profetie of zo, en omdat ze tikkelende oren hadden, omdat ze iets graag hadden, maar God zei, nee, maar dat is niet voor u. Dit is niet voor u, maar iemand zegt het wel tegen u en ze gaan ermee weglopen en ze denken van, ja, dit is het. Amen. Je hebt misschien een idee, je hebt misschien een plan van wat God gaat doen. Hij is misschien een bevrijder voor u, persoonlijke situatie. Hij is misschien een gever voor u van allerlei rijkdom, rust en aardse vrede. Maar is dat wat Jezus kwam geven? Amen. Is dat wat Jezus kwam geven? Nee, laat vandaag... Halleluja, laat hem vandaag tot u verschijnen, zoals de twee leerlingen op weg waren naar een andere stad en hun de ogen heeft toen geopend. Hij zegt, ik zal u eens een bijbelstudie geven. Ik zal u eens zeggen, gelooft u dan niet wat de profeten hebben gezegd en wat het Oude Testament, wel voor u was dat niet Oude Testament, voor u was dat natuurlijk de Bijbel. Gelooft u dan niet wat ze hebben te zeggen over de Messias en hoe hij moet lijden en dan zijn glorie zou binnengaan? Jij hebt een verkeerd concept van wat de Messias kwam doen. Hij kwam geen aardse vrede brengen. Hij kwam u geen rijkdom brengen. Hij kwam u geen rust brengen. Maar hij brengt u rust in uw ziel. Hij brengt u vrede in uw ziel. Amen. Hij brengt u transformatie. Amen. Van identiteit. Hij brengt u vrijheid van zonde. En vanuit die zaak, vanuit dat concept, vanuit de innerlijke transformatie, komt er een uiterlijke transformatie, komt er een transformatie van iedereen met wie wij in contact zouden komen. Amen? De Heere doet het van binnenuit. Hij gaat het niet van buitenuit doen. Hij gaat niet de samenleving veranderen om dan de mens zijn hart te gaan veranderen. Hè? De samenleving veranderen zodat alles hier mooi en in orde is en iedereen leeft in pijs en vrede. En dan gaat ons hart denken, oh ja, dat... Nee, het gaat andersom zijn. Hij heeft het gedaan. Dat verandert mij. Dat verandert mijn buitenkant. Dat verandert mijn omgeving. Dank u, Jezus. Halleluja. Laten we terug gaan naar die twee leerlingen. Het was zondag. Ook al hadden ze nieuws vernomen over Jezus die zo gezegd zou opgestaan zijn uit de dood, besloten ze toch om Jeruzalem te verlaten. Nochtans, het was te doen in Jeruzalem. Het was te doen in Jeruzalem, maar ze waren zo gedisualiseerd dat ze toch maar vertrokken op weg naar Emmaus. En dat waren twee leerlingen van Jezus die waarschijnlijk dicht met hem hebben gewandeld. Ze hebben zijn woorden gehoord, ze hebben zijn mirakels gezien, maar toch hadden ze verkeerde verwachtingen. Ze hadden in hun hart ongeloof omdat hun verwachtingen verkeerd waren. En dat kan ook bij ons gebeuren. We hebben bepaalde verwachtingen hoe iets moet gaan lopen. We hebben verwachtingen over onze geliefden die tot de Heer zouden komen. Amen. En zich zouden overgeven. En hun wereld zal veranderen. En dan ook onze wereld, want dat zijn onze geliefden. Amen. En we zien dat, we willen dat zien gebeuren. Amen.
We hebben verwachtingen dat we een bepaalde job zouden kunnen krijgen. Amen. En dan gaat eindelijk alles goed komen met mij en mijn familie. En dan komen die verwachtingen niet uit. En dan raken we teleurgesteld. Amen. En sommigen raken zo gefocust op hetgeen dat ze niet hebben gekregen of anders hadden zien lopen. Want nu met de corona, nu dit en dat. En het is allemaal anders dan ik had gedacht. En we stilaan maar zeker gaan we weg van de stad van Jeruzalem. Op weg terug naar onze oude geboorteplaats. Maar de Heer zegt, keer niet om. Kijk niet om. Amen. Ga niet terug van waar dat je komt. Amen. Ga niet terug. Ga niet terug naar de methodes van de wereld. Amen. Blijf gefocust op mij. Ik ben met je. Ik wandel naast je. Je ziet me alleen nu nog niet, maar ik ga je de ogen doen openen. Amen. Ik ga je mijn woord doen openen en je hart doen laten branden wanneer ik het gezalfde woord van God openbaar tot jou. Amen. We moeten geloven dat Jezus dat wil doen. Amen. We moeten geloven dat Jezus dat wil doen. Ook al zijn we nu op weg, misschien naar een andere stad. De Heer zegt, kom terug. Kom terug naar het heilige Jeruzalem. Verlaat de kerk niet. Blijf focussen. Amen. Als de kerk open is, blijf komen. Amen. Ook al ben je teleurgesteld in iets of iemand. Amen. Dat heeft niks met u te maken en te komen naar de gemeente. Amen. Halleluja. Het is tussen u en God. En uw situatie heeft daar niks mee te maken. Je moet zelfs harder blijven in uw fundament graven en zeggen van, Heer, ik heb gebouwd op uw fundament, niet op een los fundament. En die storm dat er nu aankomt, amen, dat gaat me niet deren, want mijn huis staat op de rots. Zoek geen ander fundament, broers en zusters. De rots is uw fundament. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Het probleem met de twee leerlingen, en, oké, laten we ze niet te hard oordelen, hè? Want, wij hadden waarschijnlijk hetzelfde gedaan. Wij kennen reeds het einde. Amen. We weten reeds wat er gebeurd is. We weten dat hij was opgestaan. We kunnen lezen tot 5 tot 6 keer toe dat Jezus had gezegd dat hij ging opstaan. Dus laten we ze niet te hard oordelen. Ze hadden Jezus nog niet leren kennen. In de kracht van zijn opstaan. Ze hadden Lazarus zien opstaan uit de dood, maar zichzelf doen herrijzen, dat is nog nooit gezien, dat is nog nooit gebeurd. Zij geloofden niet dat Jezus zei dat hij het zou doen. Jezus heeft dat gezegd, niet alleen in die passage, maar ook in Johannes 2, 19, wanneer Jezus zei, breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. En Jezus sprak niet over de letterlijke tempel, hij sprak over zijn tempel, zijn lichaam. Hij zegt, ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. Juist zoals wat hij met Lazarus heeft gedaan, had hij de kracht gekregen, amen, om zelf op te staan uit de dood de 3e dag. Maar de 2 leerlingen geloofden dat de kracht van het graf groter is dan de kracht van God. Zij geloofden dat de kracht van de dood groter zou zijn dan hij die meester is over de dood. En het is niet dat hij het voorheen nog niet had bewezen. Hij had al een paar opstandingen gedaan met de Talitha Kumi, het meisje, met de Lazarus, amen, met de schoonmoeder van Petrus. Wel, die was niet dood, die was heel ziek. Maar hij had in ieder geval zijn macht getoond, amen. Waarvoor hij werd gestuurd op aarde, zijn macht getoond over dood, over ziektes, amen. Maar hun zicht werd vertroebeld door wie Jezus echt is, omwille van ongeloof. En misschien zijn er hier ook een paar die hem nog niet hebben leren kennen, in de kracht van zijn opstanding. Dat ons zicht is vertroebeld door ongeloof, een sluier die over je hangt, over zij die niet geloven dat Jezus inderdaad is wie hij zegt dat hij is. Ze geloofden niet de woorden van Jezus zelf toen hij zich openbaarde als de Zoon van God. Toen hij zei, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Wil je God zien, zei hij tegen Filippus. Wel, kijk dan naar mij, ik ben hem, amen, in het vlees als mens. Maar deze 2 leerlingen, ze zeiden het zelf op weg. Ze zagen hem als een profeet, als een machtig profeet. Een goede man die iets heeft veranderd in hun levens, terwijl dat ze op aarde waren, maar nu dat Jezus er niet meer is, nu hij weg is, vrezen ze voor hun leven, omdat ze zijn volgelingen waren, en dus laten we maar vertrek uit Jeruzalem. Maar ik zeg u vandaag, hij is meer dan een profeet. Amen. Hij is meer dan een profeet. Islam noemt Jezus zelfs een profeet, maar hij is meer dan een profeet. Hij is meer dan een man. Hij is meer dan een Israëliet. Hij is de zoon van God. Hij is de mensenzoon. Hij is God almachtig gekomen als mens om ons te bevrijden van onze toestand. Amen. Zolang je de schrift niet begint te geloven dat zegt wie hij is, dan ga je je eigen Jezus maken en ga je je leven leiden naar het beeld dat jij hebt gemaakt van Jezus. Maar ik zeg u, laat Jezus zijn wie hij is. Amen. Laat hem los uit de doos die je voor hem heeft gemaakt. Amen. Laat God God zijn. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Vader, we danken u, Vader. Ontsluit vandaag, Heer, de schriften. Halleluja. Laat duidelijk worden wie u bent. Doorheen het woord dat u heeft gegeven. Dat confirmeert met de geest die u heeft gegeven. Amen. De Heer heeft ons twee zaken gegeven. Hij heeft ons zijn woord gegeven, waaruit we kunnen afleiden wie hij werkelijk is. Maar door alleen het woord te lezen, kunnen we schriftgeleerden worden. Kunnen we fariseers worden. Kunnen we bijbelgeleerden worden, maar niet de auteur kennen van de Bijbel. En daardoor heeft hij ook gezegd, ik laat u niet alleen achter, ik stuur u mijn geest. Amen. Zijn geest is als het ware een bevestiging van zijn woord. Hij leidt ons in alle dingen van de waarheid. Is het u niet opgevallen dat u een bepaalde passage hebt gelezen en je hebt dat al 10 keer gelezen, maar op die ene dag lees je het toch wel anders. Je ziet context, je ziet verband, je ziet opeens van, dat heeft een verband met iets dat hier stond. Nu begin ik te begrijpen en opeens wordt het helder. Jezus wordt werkelijkheid voor jou. Wat je nu weet over hem, halleluja, bevestigt aan mijn ook je identiteit van dat hij gaf aan jou. Amen. Dus hoe meer je hem leert kennen, hoe meer dat jij jezelf leert kennen in Christus. Dank u, Vader. Dank u, Jezus. Vader, halleluja. Do it again, Vader. Do it again, Lord God. Halleluja. Doe het nogmaals, Jezus. Ontsluit opnieuw de schriften, Heer. Ontsluit het terug. Openbaar het terug opnieuw, Heer Jezus. Reveal it again, Lord, to your people in Jesus' name. Amen. Amen, amen, amen. Zie, we willen afgeraken van onze demonen. We willen afgeraken van onze kettingen. Amen. Iedereen wil afgeraken van de dingen die ons tegenhouden. Maar ik zeg u, bid voor een openbaring van Jezus die naast je is. Amen. Bid voor een openbaring dat hij u een openbaring geeft van wie hij is en wie jij bent in hem. Halleluja. En je zal zien die kettingen gaan breken. Die zaken gaan afvallen. Zaken zullen getransformeerd geraken. Amen. Halleluja. En dus, Jezus begint deze twee afvallige leerlingen, begint hij een bijbelstudie te geven. Hij begint hen te vertellen. Kijk man, ik zal eens vertellen wat er staat geschreven. Lucas 24, vers 25. Toen zei hij tegen hen, hebt u dan zo weinig verstand? Bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? En daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Amen. Amen. Oh, had ik graag bij die bijbelstudie willen zijn. Ik had graag bij die bijbelstudie willen zijn als Jezus begon bij Mozes en de profeten. Dat wil zeggen, Mozes, dat zijn de eerste 5 boeken. Amen. Begon bij Genesis, Exodus. Ik weet niet welke schrift hij juist heeft geprobeerd aangehaald. Hij heeft waarschijnlijk het verhaal verteld van de Israëlieten die uit Egypte naar het beloofde land gingen en het paaslam, dat werd geofferd. 10 mannen. Paaslam, zijn kik. Er moest iets lijden eer dat je bevrijding kon ervaren. Zie dat beloofde land, daar wil ik jullie naartoe brengen. Dit is een opstand, dit is een heropstanding uit de dode zee. Amen. Waar hij een nieuw leven, dat ben ik. En zo ging Jezus van de ene type naar de andere type, tot naar de profeet. En hij begon het allemaal te ontsluiten. Want zie, je hebt een verkeerd gedacht over mij gehad. Je hebt deze schriftvers gebruikt, maar je hebt niet volledig gelezen. Je hebt een paar dingen achtergebleven. Omdat je een gedacht had van mij, dat ik jouw situatie beter ging maken. Je dacht dat ik je ging bevrijden van de Romeinen. Maar laat mij je veel beter geven. Dat als jij dit gaat begrijpen, dan ga je bevrijd zijn van jezelf. Dan ga je bevrijd zijn van jezelf en ook van die Romeinen. Halleluja. En dan kan je zeggen van, Vader, vergeef ze. want ze weten niet wat ze doen. Amen. Vergeef ze. En de christenen die de Heilige Geest hebben ontvangen. Amen. Nadien, die Jezus in de kracht van zijn opstanding hebben gezien. Halleluja. Ze hebben juist dezelfde zaken gaan doen dan wat Jezus heeft gedaan. Amen. Nadat zij de Heilige Geest hebben ontvangen. En wanneer de schriftversen voor hen werden ontsloten. En ze eindelijk begonnen te begrijpen. Hé, dit was inderdaad Gods plan. Dit moest gebeuren zodat wij nu zijn geest kunnen ontvangen. Zodat wij nu zijn evangelie kunnen gaan verspreiden. Zodat nu de glorie van God en zijn koninkrijk niet alleen in Israël. Maar over heel de aarde kan verspreid geraken. God had een ander plan. Het was niet voor Israël alleen. Het is voor heel de wereld. Ook voor de heidenen. Wauw, wel als dat Gods plan is. En hij geeft ons zijn geest, dan gaan we dat plan uitvoeren. En zij zijn gestorven als martelaren. Zij hielden hun hoofd hoog wanneer dat ze voor de Romeinse leeuwen werden gehoopt. Zij hielden hun hoofd hoog wanneer dat Petrus ondersteboven werd gekruisigd. Het verhaal gaat dat Petrus op weg was naar Rome en dat is een mythe. Wel een mythe. Gebaseerd waarschijnlijk op wat waarheid. Ik hoop dat toch. Maar Petrus zou in Rome zijn binnen. Hij werd daar gearresteerd en ze wouden hem kruisigen. Maar Petrus heeft gezegd, ik wil niet op dezelfde manier gekruisigd worden als mijn Heer. En ze hebben hem ondersteboven gekruisigd. Dat is een mythe. Ik zeg, geef hem maar mee. Maar als dat waar is, dat zegt wel iets over de instelling van de discipelen. Hun verandering nadat ze de schriften voor hun werden ontsloten. Amen. Het had zijn effect niet gemist, de Bijbelstudie van Jezus. Amen. Vers 32 zegt, van Lucas 24 zegt, brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Dat is wat een verrezen Heer doet. Amen. Halleluja. Pas op, de Heer heeft ook Bijbelstudies gegeven voor zijn opstaan. Maar om de een of andere reden werd het voor hun niet begrepen. Ze begrepen het niet. Maar na de opstanding, amen, begonnen ze te begrijpen. En nog meer toen ze de Heilige Geest ontvingen. Dank u, Jezus. Geloof komt door het woord van God te horen. Amen. En wanneer Jezus dat begon te spreken en ze hoorden het, begon hun hart te branden. Er was een klik. Er ging een lamp aan, een euro dat viel, whatever. Amen. En ze begrepen wie hij was en ze zetten de stap om terug te gaan. Ze zetten de stad om terug te gaan, want het was te doen in Jeruzalem. Ze hadden een woord gehoord, ze hadden de levende Heer gezien en ze moesten dit gaan vertellen. En een actie zit altijd naast, volgt altijd op een openbaring. Amen. Je ontvangt een openbaring van God en dan volgt er een actie. Maar als er geen actie volgt op de openbaring van God, is de openbaring van God verspeeld. Amen. Hij openbaart iets, wij horen het, geloof begint te stijgen, we zetten een stap. God komt ons weer tegemoet, hij openbaart iets, begint te geloven, en we zetten de volgende stap. En zo, snap je wat ik wil zeggen? Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Actie volgt op openbaring. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus, voor die Bijbelstudie die u gaf, Heer. Mogen u het ook doen aan deze mensen vandaag, Heer, doorheen dit woord. Amen. Hij begon het uit te leggen bij Mozes en bij de profeten. Hij ging waarschijnlijk, heel waarschijnlijk, naar Jesaja 53. De passage van de lijdende dienaar. Zie je niet? Ik moest lijden. De mensen zo moest lijden. Ik moest de zonde op mij nemen. Maar dan kom je tot vers 13. En dan lees je daar een stuk dat hij wordt, dat de lijdende Messias met glorie wordt omringd. Dat hij hetgeen dat hij koopt met zijn bloed in ontvangst neemt. Een mensennatie. Halleluja. Een nieuwe natie. Halleluja. Hij koopt met zijn bloed. Dank u, Jezus. Een nieuw volk. En het maakt niet uit of je Romein bent, Griek bent, Joodsvrij, maakt niet uit. Amen. Allen die geloven in Jezus Christus zijn één in hem. Dank u, Vader. Dank u, Jezus. En ik eindig met dit. Halleluja. Jezus zei, de Messias moest alle lijden ondergaan om dan zijn glorie binnen te gaan. En door de zonde van veel op zich te nemen om als een schaap naar de slagbank te worden geleid, kocht Jezus met zijn bloed een volk voor zichzelf. Door zijn nederigheid, door zijn onschuld, door Gods plan, amen, te volgen, door zijn